Ik wou mijn getuigenis geven, maar ik dacht, laat eerst even een paar mensen gaan. En toen begon Henk al over Algerije, dus, of Ed. Maar er zijn twee liederen die me aangesproken hebben, en dat waren twee kinderliederen. Het eerste was, ik weet de weg heel goed. Waarom? Omdat ik de tekst las uit de kronieken. En dat er staat niet links, niet rechts, maar altijd door. En het tweede lied, weet misschien dat ik, wij passen op onze kleinkinderen, en dat was afgelopen week twee keer en de week daar ook voort ook twee keer. Ik zag dat mijn oudste kleinzoon in dat gezin een beetje druk werd en er te veel impulsen binnenkwamen. Hij heeft een autistisch spectrum. Dat ik met hem mee naar boven ging en hij zei, opa, ik wil dat liedje luisteren. Nummer 7. En hij zet het op. En ik hou niet veel, maar ik zal u de tekst voorlezen. Het heet Waarom. Het is een liedje wat met Pasen door Ellie en Rickert vaak gezongen heeft. Waarom bleef u zo stil toen ze u vroegen? Bent u de koning der Joden? Waarom bent u zo stil toen ze u sloegen? En het aan het kruis wilde doden. Dacht u aan ons? En dat u de Vader zou zien? Dacht u aan ons misschien? Waarom vocht u niet terug toen ze u vonden en als een dief wilde vangen? Waarom vocht u niet terug toen ze u boemde en aan een hout wilde hangen? Dacht u aan ons? En dat u de Vader zou zien? Dacht u aan ons misschien? Waarom zei u geen woord toen ze u spuugde en u bespotte en lachte? Waarom zei u geen woord toen ze u duwde en u naar Golgotha brachten? Dacht u aan ons? En dat u de Vader zou zien? Dacht u aan ons misschien? En toen kwam daar een gesprek over dat liedje, want hij herkende bepaalde woorden niet en wilde dat weten. Waarom bleef u zo stil? En dat sprak me ontzettend aan. In een hectische tijd, drukte om ons heen, gingen we naar een stille plek. En ik luisterde naar mijn kleinzoon, naar dit liedje van Ellie en Rickert. Dacht u aan ons misschien? En daarom ontstond er iets. En was ik bezig met de tekenen van de tijd die ons omringen, zit ik in een wereld die niet de mijne is. Ik las afgelopen zaterdag een krant waarin er een grote pagina aandacht werd geschonken aan een groep. En die heette, had een naam. En die lieten in een filmpje zien als tegenhanger van de schreeuw om leven. Wij gaan dit babytje. Als pop gaan we slaan, gaan we verbranden, gaan we opschieten en we gooien hem naar beneden. En ze wilden tegenwicht geven over de beslissing over leven. Hun leven. En als je die twee dingen ziet, dan zit je in een wereld die niet meer begrijpt waar het om gaat. Ze zijn blind. En toen las ik Jesaja 57, waar ik wel meer mee eindig. En toen dacht ik, er heeft iets historisch toch plaatsgevonden. Er moet een tijd in Israël geweest zijn, of in Juda, waarin dit heel duidelijk heeft gespeeld. Daarom ga ik eerst een tekst lezen uit Jesaja 57. En dan breng ik u naar een gegeven waarin ik denk, zoals deze koning Josia was, in een tijd waarin zoveel dingen om hem heen gebeurden, koos hij voor het woord. Koos hij voor de God van zijn vader David. En dit waren de laatste dagen in Juda. Dus dat is het complete plaatje. Josia is een van de laatste koningen van Juda, want God had het oordeel uitgesproken over Juda. Israël was al verstrooid en was al weggevoerd naar Syrië. Dat beeld, en dan 80 jaar daarvoor, heeft Jesaja een profetie. En dan zegt hij het volgende, vers 1, Jesaja 57, en ik lees u voor uit de herziene Statenvertaling. De rechtvaardige komt om, en er is niemand die het ter harte neemt. De goede tierenmensen worden weggenomen. In de Griekse vertaling van het Oude Testament staat daar het woordje harposa. Dat is wegrukken. Dat is hetzelfde woord wat staat in 1 Thessalonicenzen 4 vers 13, dat wij in één punt destijds worden weggevoerd. De Heere tegemoet in de lucht. Gaan we verder. Dat de rechtvaardigen dus weggenomen worden voor het onheil. Hij zal ingaan in de vrede. Zij zullen rusten op hun slaapplaats. En ieder die in zijn oprechtheid wandelt. Maar u komt naderbij, kinderen van een waarzegster. Dan komt daar iets wat tot het volk gesproken wordt. Zowel tegen Israël en ook later aan Juda. In diezelfde tijd was een opvolger Jeremia. En Jeremia was 4 jaar ouder als deze koning Josia. Daarvoor gaan we naar 2 kronieken, 34 en 35. 2 kronieken, 34 en 35. Ik weet dat er avondmaal is, dus ik probeer het in grote lijnen met u te delen. Misschien geeft het u de ruimte om eens thuis nog die geschiedenis te lezen. Het heeft ook te maken met het leven nu, in geestelijk opzicht. De toestand van het volk en de toestand van Nederland, waar u en ik in leven. U en ik als christen zijnde, een kind van God, te midden van een krom en verdraaid geslacht. Niet beter dan de anderen, maar wel anders. En daar komen zoveel impulsen naar binnen. Dan komt daar een koning, 8 jaar oud. 8 jaar oud. Van een goddeloze vader Amon, die 2 jaar geregeerd heeft, gedood is door zijn dienstknechten. Een grootvader die Manasse heet, die ook op jonge leeftijd, 12-jarige leeftijd koning werd, 55 jaar heeft geregeerd. Een goddeloze koning. En hij wordt weggevoerd naar Babel, wat toen nog een onderdeel was van het Assyrische Rijk, met 2 koperen ketingen, zijn grootvader. En dan komt die grootvader door de tegenslagen, door de moeilijkheden, gaat hij nadenken, wordt hij stilgezet. En bekeert zich. En God brengt hem weer terug. Hij geeft hem nog een kans. En die pakt hij aan. En die pakt hij op. En dan nu Josia, hoofdstuk 34, 2 kronieken 34. Josia, en dus Israël was al weggevoerd, hè? Josia was 8 jaar toen hij koning werd en regeerde 31 jaar in Jeruzalem. U ziet al, hij is erg jong geworden. Hij deed wat juist was in de ogen van de Heere en ging in de wegen van zijn vader David en week niet af naar rechts of naar links. In het 8e jaar van zijn regering, dan was hij dus 16 jaar, hè? Toen hij nog een jonge man was, in de puberteitsjaren, mogen we het zo zeggen, begon hij de God van zijn vader David te zoeken. Een groeiproces in het leven van een jonge koning. En dan? In het 12e jaar begon hij Juda en Jeruzalem van de offerhoogte, de gewijde palen en de gesnedenen en de gegoten beelden te reinigen. Kortom, kapot te slaan, te vernietigen. dat noemt hij reinigen. En men brak voor zijn ogen de altaren van de Baals af. Hij brak de wierookaltaren die er bovenop stonden. Stuk. Ook de gewijde palen en de gesneden en gegoten beelden brak hij in stukken. Hij verpulverde ze. Hij strooide het stof op de graven van hen die daaraan geofferd hadden. De beenderen van de priesters verbrandde hij op hun altaren. Zo reinigde hij Juda en Jeruzalem. Ik neem u even mee naar 1 Koningen 13. 1 Koningen 13. God voorspelt het. Jerobeam, een goddeloze koning van Israël, was aan de regering. En hij had een eigen tempel, zou je kunnen zeggen, gebouwd in Bethel. En dan moet u kijken naar 1 Koningen 13, vers 2. Jobram, door een profeet te Bethel bestraft, staat er mij boven. En ik zie, er kwam een man gods door het woord van de Heere uit Juda naar Bethlehem, op Bethel. Terwijl Jerobeam bij het altaar staat en om een reukoffer te brengen. En hij riep tot het altaar door het woord van de Heere. En hij zei, altaar, altaar. Zo zegt de Heere, zie, in het huis van David zal een zoon geboren worden, van wie de naam Josia zal zijn. Die zal op u de priesters van de hoogte offeren, die op u reukoffers brengen. Ja, men zal mensenbeenderen op u verbranden. Op die dag gaf hij een teken. Dit is het teken waarvan de Heer heeft gesproken. Zie, het altaar zal scheuren. En de as die erop ligt zal er afstorten. En het gebeurde toen de koning het woord van de man Gods hoorde, dat deze tot het altaar in Bethel uitgeroepen had, dat Jerobeam zijn hand van het altaar uitstrekte en zei, grijp hem! Maar zijn hand die hij tegen hem had uitgestrekt verstijfde, zodat hij hem niet meer naar zich toe kon trekken. En het altaar scheurde. En de arts stortte van het altaar af. Overeenkomstig het teken van de man Gods, door het woord van de Heere had gegeven. En toen antwoordde de koning en zei tegen de man Gods, tracht toch het aangezicht van de Heer uw God gunstig te zijn en bid voor mij, dat mijn hart weer teruggetrokken kan worden. En het gebeurde. Ziet u even tussendoor. En daar is daar die koning. Heel veel jaren later. En het gebeurt exact zoals God het voorspeld heeft. Gods woord houdt stand. Niet links, niet rechts, maar altijd door. Gods woord houdt stand. En hier is de man waarvan de profeet in Bethel het uitgesproken. Ook in de steden. En dan komt dan een andere fase. Ook in de steden van Manasse, Efraïm, Simeon, ja, tot Naftali aan toe, onderzocht hij hun huizen rondom. Dat is Israël, de 10 staten. Of de stammen. Hij brak de altaren en de gewijde palen, verbrijzelde de gesneden beelden dat ze verpulverd werden, brak al de wierookaltaren in heel het land van Israël stuk. Daarna keerde hij terug naar Jeruzalem. Dan staat er in het 18e jaar, dus hij was 26 jaar, in de 18e jaar van zijn regering, toen hij het land en het huis gereinigd had, stuurde hij Safan, de zoon van Azalia, met Azea, de leider van de stad, en Joa, de zoon van Joas, de kanselier, om het huis van zijn God te herstellen. Ziet u, elke keer komen er fasen in het leven en hij gaat die herstellen. Stellen. Tot zover even de schriftgeving, want ik ga straks gewoon die versen ook benoemen. Dus de 10 stammen zijn in Assyrië, een koning Jozua leeft in de eindtijd, dat kunnen we achteraf zeggen, in de eindtijd van Juda. Want als Josia straks komt te sterven, nog 22 jaar, en worden ze weggevoerd naar Babel. Ik heb u al verteld over zijn grootvader Manasse. De Heere staat er in dat gedeelte in 2 Kronieken 33, de Heere sprak wel, maar ze luisterden niet. Ze gingen gewoon naar eigen gang. God werd doodgezwegen. En dat leven we in deze tijd ook. God wordt afgewezen. God wordt niet benoemd. God wordt aan de zijkanten gezet. En alles mag. Ja, alles moet kunnen. En als we die tijd leven, en Jesaja beschrijft hem in hoofdstuk 56, hoofdstuk 57. Jeremia, een tijdgenoot, 4 jaar ouder dan Josia, en die spreekt exact de dingen. En er wordt een tijd gegeven aan Josia, in zijn jonge leeftijd. En wat wij zo voor bevonden is, hij kreeg de kans om de dingen recht te zetten, zoals God het werkelijk wil. En dat geldt ook voor mij, denk ik, en voor u. Zijn er mogelijkheden waardoor wij dingen recht kunnen zetten die krom zijn? En u kunt misschien wel denken aan uw eigen familie of uw eigen huis. Moeten er dingen rechtgezet worden die u kunt rechtzetten? Of die u misschien moet rechtzetten? Soms laat je het gaan door de drukte in je leven. Maar deze jonge koning denkt na. Hij wil in de wegen van zijn vader David gaan. Hij week niet af naar rechts of naar links. Ja, we weten altijd rechtdoor, maar wat betekent nou wat rechts dan en wat betekent links? Nou, ik heb heel wat onderzoek geprobeerd om eens een antwoord te vinden over wat is nou links en wat is nou rechts. Ja, dat weten we wel, als dit is links en dat is rechts voor u, dus die en zo. Maar wat betekent dat? Ik denk dat links waarheid is zonder liefde. Of is dat rechts? Rechts is waarheid zonder liefde. Links is liefde zonder waarheid. Daar ben ik na een lange onderzoektocht door Gods woord achtergekomen. Waarheid zonder liefde is rechts. Er moet een balans zijn in die twee. Het moet gedragen worden door Gods rechtvaardigheid. Dat is soms heel moeilijk. In situaties waarin je terechtkomt. Dat er recht is, moet zijn. En dat er waarheid is en liefde. Hoe breng je dat? Soms zeggen we, de liefde is het belangrijkste. En dat gaat dan maar ten koste van de waarheid. Is dat zo? Dat is soms heel moeilijk in de praktijk van ons leven. Voor mij geldt dat, geldt voor u precies hetzelfde. En waar gaat het dan om? En dat is het voorrecht van deze jonge koning. Van wie die het geleerd heeft, weet ik niet. Maar hij zocht naar de wegen van zijn vader David. Week daar niet vanaf. Nog rechts, nog links. En toen was hij 12 jaar en dan gaat hij dingen doen. In die puberteitsjaren van 16 jaar begint hij zijn vader te zoeken. Hij wordt innerlijk gesterkt in zijn leven. En als hij 20 jaar oud is, gaat hij dat innerlijke leven openbaar maken door de daden die daaruit voortkomen. En dan gooit hij alles wat niet in overeenstemming is met het woord van God. Alle afgoderij, alle seksualiteit, immoraliteit, alles wat ermee te maken heeft, vernietigt hij. Want hij is koning en hij heeft de macht daartoe om dat te kunnen doen. En het volk zegt ja en amen. Wat bedoel ik daarmee? Nou, ik bemerk, doordat je in de geschiedenis eromheen leest, dat Jeremia zegt, ja, je zegt het wel, maar het interesseert jullie geen klap. Jullie doen het, omdat die koning het zegt. Maar zelf, het interesseert je niks. Kijk naar Israël. God heeft wel gesproken. Maar het interesseert ze niet. En nu staan ze te weeklagen. Maar en zijn koning, omdat zijn hart spreekt, die de Heere wil volgen. En wij, praktisch gesproken in dezelfde periode, wat doen wij? Laten we het gaan. Ik vind het heel moeilijk soms om je getuigenis te geven. Soms op een verjaardag, dan heb je het altijd weer over de gebeurtenissen die er om ons heen plaatsvinden. En dan hebben we altijd hier een negativiteit. Maar wat zetten we er tegenover? Het is soms heel moeilijk, maar hier is een koning die er iets tegenover zet. Dat is een fase in zijn leven, hij reinigt. En dat niet alleen in het gebied waar hij zeggenschap op. Er gebeurt iets heel merkwaardigs. Israël is onder de Assyrische ballingschap. En hij gaat op het land en hij gaat naar dat land toe. En alles wat met de godsdienst te maken heeft, met de afval, met de afgoderij, vernietigt hij ook in Israël. Blijkbaar krijgt hij geen tegenstand. Het wordt wel opgemerkt. En dan zie je dus dat hij dat doet. En dat hij als het ware geleid door de Heilige Geest uit zijn leven dingen wegdoet. Maar ook uit het leven van Juda en van Israël. Die horen daar niet thuis, overeenkomstig het woord. Dat is waarheid. En toch blijft hij in de liefde. Want dan komt de volgende fase in zijn leven. En dan is hij 18 jaar, vers 8. En dan komt daar het huis van de Heer. En dat is datgene wie de Heer lief heeft. Heeft ook zijn gemeente lief. Hij zoekt getrouwe mensen om hem heen. U moet zich voorstellen, die had hij dus niet. Want de tempel, die werd bijna niet gebruikt. Het kerkbezoek was er gewoon niet. Mag ik het even zo omschrijven? En ze hadden geen Zoom. Ze kwamen gewoon niet. Ik werd verontrust toen een van mijn kinderen zei, pap, we zijn met 450 mensen in onze gemeente. Na corona zijn het er nog maar 275. Ik zei, waar is die andere dan? Ze zegt, weg. Ik zei, waar zijn ze dan? Ze zijn aangeschreven. Het waren kinderwerkers van de zondagschool. Het waren van de crèche. Het was de muziekgroep. We hadden er 4 en nu maar 1. Weg. Ik zeg, maar hoe kan dat dan? Ze geven niks aan, ze reageren niet op de mails van de oudsten, ze zijn weg. Hoe kan dat? Nou, het is misschien makkelijk om het via allerlei lijntjes, via Zoom te bekijken. Maar hij begint de Heer te zoeken, zijn huis. En waarom? Omdat de dag nadert. Begrijpen we nu ook wat er in Hebreeën 10 staat? Bezoek de onderlinge bijeenkomsten, verzuim die niet. Waarom? Omdat de dag nadert. Dat is een gegeven blijkbaar wat gaat gebeuren, wat plaats gaat vinden. En Josia, die kan zich misschien heel alleen voelen, maar hij zoekt getrouwen om hem heen. Notabene, waar zijn die priesters? Die zijn teruggegaan omdat de giften afnamen. Ze moesten wel aan inkomsten komen. Dus ze gingen naar hun eigen landje. Dus er gebeurde niets. Ja, ze kwamen wel, maar het verpauperde. Het lam af. Als we evenwel die tijd ons voorzien. Hij begon aan het huis. Om het huis van de Heere te herstellen. Wat je kunt doen, moet je doen. Dat hebben we ook als broeders en zusters. Wij zijn zelf een tempel. We moeten ook zelf dingen herstellen. Als ze fout zijn. Het is misschien makkelijk om thuis te blijven. Het is heel gemakkelijk als er avondmaal is niet te komen, want dat duurt zo lang. Ik wil niet negatief zijn, maar ik hoor het rondom. Als er avondmaal is, dan komen de minderen. Ja. Hoe komt dat? Ik heb er soms geen verklaring voor. Maar het gebeurt wel. Het is niet negatief, maar het is een constatering. Wat me verdriet doet. En Josia gaat door. Wat ik kan doen, dat doe ik. En hij zoekt getrouwen. En hij zegt, er moet toezicht zijn, opzieners. Die waren er niet. Dus hij herstelt ze in vers 10. Zo gaven ze dat in handen van de uitvoerders van het werk die aangesteld waren om het huis van de Heere. En die gaven het weer aan de uitvoerders. Voor mij zijn dat Nou ja, herders, leraren, mensen met gaven, om de uitvoerders om dat te laten doen. De levieten moeten erbij gehaald worden. En dan staat er in vers 12, de mannen verrichten trouw het werk. Gelukkig, hij had wat trouwe mensen om hem heen. Soms kun je je eenzaam voelen, heel alleen. En denk je, ben ik nou gek? Of wat is er aan de hand? Wat is er gaande? Je gaat in je binnenkamer, je gaat in de stilte. Heere, waarom zwijgt u? Ik verlang zo naar u. Open ogen, nu het nog kan, de genade. Hier is een man die in de stilte met zijn God de weg gaat waarin hij mogelijkheden heeft om de dingen te veranderen. Dan, ik noem het fase 4, vers 14. De vondst van het woord. Dat is de reden waarom de liederen het woord. Het woord van onze God houdt eeuwig stand. We hebben het gezien in de profetie. Jaren daarvoor. En er is een koning die heette Josia. Ik denk niet dat Amon gedacht heeft van, nou, ik zal ook het kind maar Josia noemen, want dat heeft die profeet gezegd. Nou, ik denk het niet. Misschien zijn moeder, wie zal het zeggen? We lezen er niets over. Hier is een individu die zich alleen misschien voelt, 8 jaar, en die de wegen van zijn vader David volgt. En dan merkt hij dat hij blijkbaar het woord niet kent. Ze hebben het niet eens ontdekt. Het woord gaat niet open. En als het woord niet open gaat, heb je ook geen correcties meer. Het is in onze samenleving, als het woord van God dicht gaat, zijn er geen correcties meer. Dus ik voelde me zeer verwant met het lezen met Josia. Die wat hij eraan kan doen, dat doet hij. Werp het woord erin. En hier zie je fase 4. Fase 1, u weet het, hè, toen 12 jaar, toen begon hij inderdaad ook na te denken over en zocht hij de God van zijn vader. En dan zie je dus langzamerhand dat hij dan naar buiten komt. En dat hij in zijn puberteitsjaren alles wat niet met godsdienst te maken heeft, van God de Vader, die vernietigt hij, maakt kapot, hij reinigt, hij zuivert, hij heiligt. En dan komt daar ook op het 18e jaar zijn regering het herstel van het huis. De gemeente van de Heer Jezus Christus, die een pilaar der vastigheid is en der waarheid, 1 Timotheüs 3 vers 15. Hij kijkt erop. Hij is ermee bezig. En dan? Wel, toen zij het geld dat in het huis van de Heere gebracht was, tevoorschijn haalde. Nou, gelukkig was het niet gestolen. En de priester Hilkia het wetboek van de Heere gegeven had door de hand van Mozes, 800 jaar daarvoor. Hij nam het woord en zei tegen de schrijver, ik heb het wetboek gevonden in het huis van de Heer. Hoe kwam dat nou? Nou, u zult later ontdekken dat de ark niet meer op de plek stond waar hij had moeten staan. Dus de ark was ook al weg, hadden ze ook niet gemist. Ziet u, in die tijd wordt God weggeserveerd. In alle details van het leven. En als wij echt de Heer zoeken, dan weten we dus wat er om ons heen gebeurt. En we zien dat het de tekenen van tijden zijn. Hef je hoofd omhoog. En hij leest dat. En dan staat er in vers 20, toen gaf de koning de volgende opdracht aan Hilkia. De zoon, een dienaar van de koning. Want het woord werd voorgelezen. Er werd een verslag gedaan. Ga de Heere raadplegen. Voor mij en voor wie overgebleven zijn in Israël en in Juda. Hij voelde zich geestelijk verantwoordelijk. Hij zag dat het fout ging. Helemaal mis. En hij zegt, over de woorden van deze boekrol die gevonden is, want de grimmigheid van de Heer die over ons is uitgegoten, is groot. Omdat onze vaders het woord van de Heer niet nauwlettend in hand genomen hebben. Overeenkomstig alles wat in de boekrol geschreven is. En dan gaat er iets gebeuren. Hij stuurt het naar een profeet. Nee, naar een profetes. Jeremia was er wel, maar goed, hij maakt gebruik van de profetes Hilda. En Hilda zegt vers 24. En ze zegt in vers 23, ze zei tegen hen, zo zegt de Heere, de God van Israël, zeg tegen de man die u naar mij toegestuurd heeft, dus naar koning Josia. Zo zegt de Heere, zie, ik ga onheil over deze plaats brengen en over de inwoners ervan, namelijk al de vervloekingen die in de boekrol geschreven staan, die men in de tegenwoordigheid van de koning van Juda gelezen heeft, opdat ze mij verlaten hebben, reukoffers aan andere goden gebracht hebben, zodat zij mij tot toorn verwekt hebben. Met al het werk van hun handen, daarom zal mijn grimmigheid uitgeworden over deze plaatsen en niet uitgeblust worden. Maar tegen de koning van Juda, die u gestuurd heeft om de Heere te raadplegen, tegen hem moet u het volgende zeggen. Zo, we zijn nu in vers 26. Zo zegt de Heere, de God van Israël, wat betreft de woorden die u gehoord hebt, omdat uw hart week geworden is, u zich voor het aangezicht van God vernederd hebt, toen u zijn woorden hoorde tegen deze plaats en de inwoners ervan, en u zich voor mijn aangezicht vernederd hebt, uw kleren verscheurd hebt en voor mijn aangezicht gehuild hebt, daarom heb ik u ook verhoord, spreekt de Heere. Zie, ik ga u met uw vader verenigen. U zult met vrede in het graf bijgezet worden. Uw ogen zullen al het onheil over deze plaats, over de inwoners ervan, niet zien. Nou, daar hebben we profetie. Want nou gaan we naar de gemeente. 1 Thessalonicenzen 4, vers 13 tot en met 18. Omdat u de woorden mijner leidzaamheid bewaard hebt, Openbaring 3, vers 10, zal ik u bewaren voor de uren der verzoeking die over de gehele wereld komen zal. Wie? Zij die de Heere van harte lief hebben. Gods hart en ogen gaan over de ganse wereld, wiens hart volkomen naar hem uitgaat. En daarom hebben we dit zo nodig. Bemoediging, vertroosting, maar ook, we moeten sterk blijven. Want er gebeuren zoveel dingen om ons heen. De Heere heeft het voorspeld. Aardbevingen zullen toenemen. Volkeren zullen tegen volkeren vechten. We zien het om ons heen. Ook dat zegt Jesaja 57 verderop. En God zegt door dit alles heen, wordt hij bevestigd. En weet u wat ik dan zo bijzonder is? Dan gaan we naar vers 30. Want toen de koning naar het huis van de Heer ging, en iedere man uit Juda en de inwoners van Jeruzalem, de priesters en de levieten, hij roept heel het volk op. Ja, maar ik heb even tijd niet, ik heb dit. Heel het volk, alle mannen, komen. Ook je kinderen. Het woord moet door hen gehoord worden. Hoe zullen zij het weten als ik het niet vertelde? Wat je kunt doen, moet je doen. En dat deed hij. Hij las het ten aanhoren van hen. Al de woorden van het boek, van het verbond in het huis wat de Heere gevonden had. En wat staat er daarvoor? De priesters waren erbij, de levieten, heel het volk, vers 30, van het grootste tot het kleinste. En hij las het voor hen. Het was net Nehemia 8, moest het herhaald worden. Het woord moet open blijven. Het woord, dat gaat soms niet open. Hoe zullen ze het weten, kinderen, indien ze het niet gehoord hebben? Het is zo belangrijk. En hij leest het voor. En Josia deed vers 33 alle gruwelen weg. Alle landen van de Israëlieten waren verplicht en ieder die in Israël gevonden werd te dienen, de Heere hun God. En hij zei, jij bent niet naar Syrië, wees er blij mee, maar ga nu de Heere God zoeken. Juda, ga de Heere zoeken. En ik wil jullie daarin voorgaan. De mogelijkheden en de middelen zijn er. Zoek de Heere terwijl hij te vinden is. En weet u, door het lezen, 14, en ik denk dat is fase 5, eindig ik. Daarna hield Jozua het Pesachfeest. U kent het wel, de geschiedenis. En wat mij grotelijks verbaasde, dit Pesachfeest is nooit gevierd zoals het moest gevierd worden. Zelfs David niet, Al de koningen die de Heere zochten, niet. Hiskia, niet. Hij. Hij maakt Christus volkomen. Want wie is het Pascha? Ook ons Pascha is geslacht. Jezus Christus. En hij ging naar Golgotha. En hij ging. Waarom bent u zo stil? Hij leerde ons u en mijn gedrag. En daar loop ik vaak heel erg op stuk. Dan heb ik weer zo'n uitlating. En dan ben ik in mijn verontwaardiging zo. En dan denk ik, het is waarheid, maar liefde koers. Elke keer een les. In hoe geef je het aan? De nood van de waarheid. Maar ook de liefde tot hem. Die stil werd. Was het voor ons misschien? Opdat u naar de Vader kon en ook wij daarna. Waarom was u zo stil aan dat kruis? En geslagen werd, gespuugd. Was het om mij misschien? Het kwam binnen. Het kon binnen. We hebben avondmaal. En dat wil wat zeggen. Resumé. Zijn wij Joshua, Josia? Welke leeftijd je ook hebt. Of je oud bent of jong. Hij weet niet af. Tweede wat we gezien hebben, doe de zonde uit je leven weg. Soms ook als priester van je gezin. Je bent een priester van je gezin. Dingen die niet kunnen, daar heb jij de macht over om te zeggen, dat gebeurt dus niet meer. Onze Heere God heeft dat duidelijk gemaakt. Ik heb daar fout in gedaan, door mijn gemakzucht. Ik moet dat herstellen, als priester van mijn gezin. Ik moet meer naast mijn vrouw staan. Om zorg voor haar te hebben. Ik wendel het vaak af. Mannen, het staat er niet voor niks in de eindtijd, zegt God, ik zal het hart van de vader weer naar de kinderen brengen. Waar zijn die vaders? U kunt het lezen in Lucas 1 vers 17 en de Heere zegt, nu kom ik. Ik wil het hart van de vaderen naar de kinderen weer voeren. Het wordt allemaal, kijk naar de Bijbel, waar zijn die mannen? Het zijn meestal alleen maar alleensgaande moeders. Er zei iemand op de televisie, als we nou wat minder gingen scheiden, kregen we meer woningen. Nou, daar zit een grote grond van waarheid in. Er gebeurt zoveel. En weet u, tenslotte, dat heb ik eigenlijk u niet verteld, maar aan het eind van hoofdstuk 35 heb ik in mijn Bijbeltje, want Joshua, nadat hij alles gedaan heeft, ook het Pesach gevierd had, dan staat er in vers 19 van hoofdstuk 35, dit Pascha werd in het 18e jaar van het koningschap van Josia gehouden. En weet u wat er toen, was hij 26. En dan staat er na dit alles, toen Josia het huis gereed, maar trok Nego de koning van Egypte op om te strijden aan de Eufraat en Josia trok hem tegemoet. Toen stuurde Nego boden naar hem toe om te zeggen, hoe heb ik dat nou met u, koning van Juda, wat betreft, ik ben vandaag niet tegen u, maar tegen een huis dat oorlog tegen mij voert. God heeft gezegd dat ik mij moest haasten. Houdt u daarom op? Opdat hij u niet ten gronde richt. En Josia luistert niet. Hij luistert niet. En wat ik dan heel erg vind, dan sterft hij. Ik heb erbij geschreven, Henri, bemoei je niet met zaken die je niet aangaan. Dat heb ik hieruit geleerd. Als je de Heere God, richt je op de Heere God. Je moet je bemoeien met de zaken die jou aangaan. En als het je niet aanstaat voor een ander, bid er eerst voor. Hij komt om. Hij had zich niet met de politiek van de wereld moeten bemoeien. Heb ik er ook boven gezet. Die heeft hun politiek. Maar onze politiek is in de hemel. En er hoort een gedrag bij. Vandaar dus ook dat het voor mij heel belangrijk is om ook in dit opzicht te doen wat er staat. En vandaar dat het ook goed is voor mezelf persoonlijk. Hou het woord open. Voor mij persoonlijk. Doe wat er staat. En vier het avondmaal. En we mogen het doen. En het is heel merkwaardig dat we daarin moeten volharden. Kijkt u maar in Handelingen 4 vers 12. Daar staat het. Je moet volharden in de leer der apostelen, in de gemeenschap, in de breking des broods. Wijk niet af, nog de linker, nog de rechterzijde. Laat waarheid en liefde in balans zijn, opdat het door zijn gerechtigheid gedragen kan worden. Het is me gelukt. Amen.